In hoofdstuk 6 en 7 van deze Romeinenbrief wordt beschreven de situatie van de mens, de gelovige mens, die feitelijk niet thuis hoort in de wereld en daardoor in de problemen komt als hij naar wereldse beginselen leeft. Hij ligt overhoop, namelijk met die zondekwestie, want dat weet u allemaal, hè. Wij christenen worden geacht niet meer te zondigen. Hetgeen mij altijd ontgaat, want onze zonden worden vergeven. Daar leven wij uit. Hè? Hetgeen niet nodig zou zijn als we ze niet hadden of niet deden. Maar vooruit. Maar dat is de ene kant, we leven met het probleem van de zonde. En altijd het besef van, we hadden het anders moeten doen, maar het is er weer niet van gekomen, het is weer niet gelukt. We moeten beter ons best doen en we bidden de Heer eventueel of hij ons helpen wil in deze strijd die hij al lang gewonnen heeft. En waarin wij meer dan overwinnaars zouden zijn, was de bedoeling. Kortom, dat is wat in hoofdstuk 6 ongeveer beschreven wordt. Maar waar wordt gezegd, het enige wat we zouden doen is onze lichamen stellen tot levend, heilig, God, welbehagelijk offer. Of althans, we zouden onze leden stellen tot wapenen der gerechtigheid. That's it. Dus hoofdstuk 6 en hoofdstuk 7 beschrijft min of meer precies hetzelfde, maar nu in relatie tot de wet. Met het zicht op Mozaïsche of Joodse wet. Maar dat is dezelfde strijd feitelijk die men niet kan winnen en die men ook niet hoeft te winnen, omdat het zonder problemen, het probleem van de wet, van Gods wegen is overwonnen. Het was zijn probleem, zeg ik altijd, zo heb ik het geleerd vroeger ook. Het was zijn probleem, het zonder probleem, en hij heeft dat probleem opgelost. Van ons wordt verwacht dat wij dat accepteren en dus die dingen loslaten. Waarna de vraag is, maar hoe dan wel? Want dit is ongeveer het hele leven, niet alleen van de gelovige mens die dat nieuwe leven niet kent in de praktijk, maar het is ook het leven van de natuurlijke mens. Altijd strijden tegen, hij noemt het geen zonde, hij noemt het onrecht, of wat het maar wezen mag, weet u wel. Daar gaat het toch altijd over. En dat is nou juist waar wij van verlost zijn. Hoe het dan wel moet, dat staat in hoofdstuk 8. En hoofdstuk 8 begint ongeveer zoals hoofdstuk 5. Hoofdstuk 5 begint met, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God door onze Jezus Christus en staan in de genade. En hoofdstuk 8 begint met, zo is het dan, dus vanuit het voorgaande, geen verdoemenis, geen veroordeling, betekent dat in de praktijk. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. Wij zijn immers gerechtvaardigd en dus vrijgesproken, dan is er geen veroordeling. Hetzelfde dus, hè. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. De rest van het vers is omstreden, voor zover ik weet hoort het er niet te staan. Het maakt niet al te veel uit, want dezelfde uitspraak, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest, wordt wel degelijk later gevonden in vers 4. Dus het maakt niet zoveel verschil. Wij zouden echter bedenken dat de uitspraak, zo is het dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, niet zozeer een uitspraak is over een eeuwig laatste oordeel op de jongste dag, maar het is een uitspraak over het heden. Er is geen veroordeling voor degene die in Christus Jezus zijn. En wat mij betreft mag u de rest van het vers dan achteraan lezen, want komt in vers 4 toch terug. Namelijk die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Het punt is namelijk dat als wij naar het vlees wandelen, dan leven wij beheerst door de zonde. Eventueel in een strijd tegen de zonde, maar ook dan word je beheerst door de zonde. Of wij leven onder de wet en dus liggen we overhoop met de wet. En worden wij door de wet veroordeeld. Zo staat het in hoofdstuk 2 al, geloof ik. Maar vooruit. Maar het gaat er nou juist om dat wanneer wij niet naar het vlees wandelen, wij ook niet leven onder de heerschappij van de zonde en ook niet onder de heerschappij van de wet. En dus blijft het waar en is het waar, wij worden niet veroordeeld van Gods wegen wanneer wij naar de geest wandelen En dus wanneer wij niet leven onder de heerschappij van de zonde en onder de heerschappij van de wet. Wie zou ons moeten veroordelen overigens, is de vraag nog een, tegen het einde van dit hoofdstuk, Romeinen 8. Namelijk vers 33, wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? Want God is het die rechtvaardigt. Helaas vertaald met rechtvaardig maakt, maar dat is niet wat hij doet, dat kan namelijk ook niet. Hij rechtvaardigt, dat wil zeggen hij spreekt vrij. En dus er is geen veroordeling, geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. En als ze in de praktijk, als wij dus in de praktijk in Christus Jezus zijn, dan wandelen wij in de praktijk niet naar het vlees, maar naar de geest, dat is zo. Al grijp ik dan inderdaad vooruit op vers 4, want nogmaals, in vers 1 staat het er niet meteen bij. Er wordt pas later op ingegaan. Vers 1 is, zo is het dan nu, hè? Het gaat niet over de toekomst. Zo is het dan nu geen veroordeling voor degenen die in Christus Jezus zijn, want de wet, zo gaat het, want de wet des geestes des levens, dat is niet de wet van Mozes of de Joodse wet of een of andere religie. Het woord wet wordt hier wel gebruikt, maar het gaat over het nieuwe verbond. Het onderwijs, wet betekent onderwijs, dat is de enige echte betekenis van de term, zeg ik altijd. Het onderwijs van de geest des levens in Christus Jezus, die wet, dat nieuwe verbond is dat in de praktijk, heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. En de wet der zonde en des doods, dat is inderdaad de Mozaïsche wet, de Joodse wet, of welke wet het maar was. Religieuze wet namelijk. Dat heet immers in 2 Korinthe 3 de bediening des doods. En de prikkel der zonde en hoe het allemaal maar heten mag. Hè? Een vloek, een juk dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen, zei Petrus in Handelingen 15. En later in zijn brieven zegt hij dat het leven onder de wet een ijdele wandel is, een ledige, ijdelheid der ijdelheden, een ledige wandel die ons van de vaderen is overgeleverd, maar die niks betekent en geen enkele inhoud heeft. Maar dat leven onder het nieuwe verbond maakt ons vrij van het oude. Let vooral op hoe het er staat. Ik vind het een pracht van een uitspraak. Want wij leren, leerstellig bedoel ik, dat het einde der wet is Christus. Dat staat weer twee hoofdstukken verder. Tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft. Leerstellig en volgens de wet zelf is het zo dat de heerschappij van de wet beëindigd is doordat de Heere Jezus stierf van het kruis van Golgotha. Dat is het einde der wet, voor iedereen. Maar het volgende is, de vraag of wij daarmee ook in de praktijk van die wet verlost zijn. Het antwoord is nee, want er zijn hele volkstammen, waaronder de Joodse, die nog steeds onder de wet leven. Maar het mag dan zo zijn dat juridisch een eind gemaakt is aan de heerschappij van de wet. Dat is ook zo, dat leert de Bijbel ook. Door de dood van de testamentmaker en al dat soort dingen, weet u wel. Is een einde gemaakt aan de heerschappij van de wet. Maar hoe kom leven nog zoveel mensen onder de wet? Omdat ze hem niet kunnen loslaten. Ze leven dus ten onrechte in strijd met het recht. In strijd met de wet leven ze alsnog onder de wet. En de vraag is, hoe word je daar vrij van? Want het probleem is dat je mensen wel kan uitleggen. Dat is niet zo moeilijk dat de wet beëindigd is. Dat wil zeggen, hij kwam ooit een keer, dat was niet bij Adam, maar pas veel later. Hij kwam op een bepaald moment in de geschiedenis. En ook op een bepaald moment in de geschiedenis werd hij vervuld en daarmee voltooid. En dus beëindigd, namelijk vernietigd. Dat woord staat in Hebreeën 7. Zodat u niet denkt dat ik het bedacht heb, hè? Het voorgaande gebod werd vernietigd om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Prachtige uitdrukking vind ik dat. Dat moet je vooral zo laten. Oud-Nederlands, onthoud je hem ook beter, hè? Vernietigd om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Daar kun je iemand wel uitleggen, maar daarna weet hij niet hoe hij leven moet. Als de voorschriften er niet meer zijn, hoe moeten wij dan leven? Ja. Dat wordt hoogst problematisch. Daar heeft men het volgende op gevonden. Men heeft als de bliksem eigen wetten weer uitgevonden. Zo werd zoiets. Maar het was uiteraard niet de bedoeling. Hoe wordt men werkelijk in de praktijk van het leven vrij van de heerschappij van de zonde? Niet van de macht der zonde als zodanig, maar wel van de heerschappij, de alles overheersende macht van de zonde en van de heerschappij van de wet. Het antwoord is doordat men leert te leven onder een andere heerschappij. De heerschappij van iets anders. Het vacuüm moet nou eenmaal opgevuld worden, is ongeveer het idee. En de apostel Paulus getuigt, want hij spreekt over zichzelf, en zegt, vers 2 van Romeinen 8, want de wet des geestes des levens, want u weet, het nieuwe verbond is een bediening des geestes en dus des levens, dat was weer 2 Korinthe 3. Het nieuwe verbond, de wet des geestes levens in Christus Jezus, want die is de middelaar en dus de hoge priester en borg van het nieuwe verbond. Die heeft mij vrijgemaakt in de praktijk. Staat niet over hoe dit oude verbond beëindigd is. Hij vertelt hier hoe hij er zelf van verlost is geworden, in de praktijk dus. En hij zegt, dat is gebeurd door de wet des geestes des levens in Christus Jezus, want die heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. En daar gaat hij weer. Hoe worden wij vrij van de heerschappij van zonde en dood en wet? Door te leren leven uit de genade. Door de waarheden van het nieuwe verbond te leren kennen. Door te leren verstaan dat God ons nieuw leven heeft gegeven in Christus. Dat God ons gezegend heeft met elke geestelijke zegen in Christus. Dat God ons in Christus volmaakt gesteld en dus gerechtvaardigd heeft. En dat zijn kracht, die van de genade, maar die van Christus dus, in onze zwakheid zal volbracht worden, waardoor wij ineens bekwaam zijn, fundamenteel, om God te dienen, dat wil zeggen, om te leven tot heerlijkheid van God. En het heeft niks van doen met of we al of niet zondigen, want het heeft er niks mee te maken. Die dingen zijn volstrekt aan de kant geschoven. God heeft ermee afgerekend, heeft ze op juridisch correcte wijze en dus op rechtvaardige, zelfs wettige wijze beëindigd. Dat speelt geen rol van betekenis. Ik bedoel, de wereld mag daarover vallen, maar het gaat om hoe God ons ziet. En voor hem zouden wij leven, niet voor de wereld. Zie? En in de praktijk worden wij vrij van deze dingen. Ik begrijp je maar goed, mens is altijd geneigd te vragen, mag ik dit, mag ik dat? Eventueel kan ik dit of kan ik dat, wat fundamenteel hetzelfde is. En een christen wordt niet geacht te vragen, kan ik dit of mag ik dat? Hij mag alles. Dat staat ook in de Bijbel. Mag je dan maar alles? Ja, dat staat in de Bijbel, mag alles. Alle dingen zijn mij geoorloofd, staat er. Waar de Korintiërs, aan wie het geschreven werd, trouwens vrolijk misbruik van maakte. Dus naar menselijke maatstaven had Paulus dat in ieder geval niet moeten schrijven aan de Korintiërs, want die maakte er misbruik van. Maar je leest het alleen maar in de brief aan de Korintiërs. Alle dingen zijn mij geoorloofd. Hij zegt er alleen achteraan, maar niet alle dingen zijn nuttig. Of in de variant, want staat er 2 keer, niet alle dingen stichten. En daar heb je antwoord dus ook. Want stichten is bouwen, is gewoon hetzelfde woord, in het Nederlands ook trouwens, hè? Namelijk niet alle dingen zijn opbouwend. Zou er dan iets gebouwd worden? En ja, wisten we erachter wel, er zou een tempel gebouwd worden op het fundament dat gelegd is uit 1 Korinthe 3. En ieder ziet toe hoe hij daar opbouwen. En alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op. Staat er. Hebben we die nog tot zover? Voor zover wij zouden moeten kiezen in wat wij doen zullen, is de vraag niet, is het zonde of niet? Is het in overeenstemming met de wet of niet? Want dat zijn onze normen niet meer. God heeft ons van die normen verlost en heeft ons andere gegeven. De norm is dat onze levens zouden bijdragen in het werk Gods in onze dagen en waar het werk Gods in onze dagen uit niets anders bestaat dan de verzameling van een volk uit de heidenen voor zijn naam, dat was ook Handelingen 15. Kortom, aangezien het werk Gods uit niets anders bestaat dan de opbouw van de Er is er maar één. Van de gemeente wil zeggen dat wij onze levens daar ook aan zouden wijden. En als we al zouden moeten een keuze maken tussen wat zullen we doen of laten, wordt de vraag bepaald of wordt het antwoord gegeven door deze overweging. Draagt het bij aan de opbouw van de gemeente of niet? En daarbij moet u dan ook nog bedacht zijn dat het woord gemeente wel een tamelijk abstract begrip is. In de praktijk bestaat de gemeente uit u en ik, uit kinderen gods. En de vraag is dus, draagt het bij aan de opbouw van mijzelf als kind van God? Of draagt het bij aan de opbouw van mijn broeder of zuster in Christus? En het hangt er net vanaf van welke broeders en zusters u in uw omgeving hebt en waar u mee omgaat. Want dat is mede bepalend voor de keuze die u maakt. En dat is onze verantwoordelijkheid. Niet of het in overeenstemming is met de wet. Als je dat vraagt, is het niet in overeenstemming met de wet. De vraag al niet namelijk, want we leven niet onder de wet. Je mag het dus ook helemaal niet vragen. Is het in overeenstemming met de wet of niet? Behalve als theoretische of hypothetische vraag. Zie? Voor alle praktische doeleinden mag je het niet vragen. Is het geoorloofd of niet? Alle dingen zijn mij geoorloofd. Dat is geen punt. De vraag is alleen of het bijdraagt aan het werk des Heren en meer persoonlijk. De vraag is of het ineens in overeenstemming is met uw persoonlijke bediening en roeping en met de plaats waarin de Heer u in het bijzonder gesteld heeft. Dat kan niemand voor u beoordelen en dat betekent dus dat u een grote verantwoordelijkheid draagt. En u hoeft geen verantwoording af te leggen aan de wet of aan de rechter, maar aan de Heer die u dient. Dat is het verhaal. En daar schrikt men dikwijls van terug. Want men heeft liever iets tussen God en zichzelf in. Iets abstracts wellicht. Wet en regels. Zodat men bij de Heer kan zeggen, ik heb me toch aan die regels gehouden. Nee, de vraag is of je houdt aan de Heer zelf. Of hij zijn werk kon doen. Of je daarvoor beschikbaar was. Enzovoort. En dat is uw persoonlijke verantwoordelijkheid, omdat u zich nooit kunt verschuilen achter de opmerking, maar daartoe ben ik niet bekwaam. Want God heeft ons bekwaam gemaakt. Daar deug ik niet voor, kan je nooit zeggen tegen de Heer. En als dingen op je weg komen, dan heb je ze maar te doen. Zo liggen die dingen nou een keer. En als blijkt dat niet je weg was, niet je weg moet zijn, dan blijkt dat ook inderdaad wel. Dan leer je van. Het is goed om soms dingen te doen waarvan blijkt dat je ze niet kunt. Begrijp me goed, je zou je best doen. En je zou de dingen doen in de kracht die de Heer geeft, enzovoort. En als dan blijkt dat je toch niet kan, dat het niks voor je is, dat kan heel goed, maar ik zal u niet vertellen wat ik bedoel of waar het precies over gaat. Daar komt u zelf wel achter. Dan heb ik dat ook weer geleerd. Ze hebben mij eens een keer weggestuurd met een stapel traktaatjes. En dan moest je bij de mensen aan de deur aanbellen en vragen of ze al bekeerd waren of zoiets. Ik weet niet meer precies, want we hadden natuurlijk een andere tekst meegekregen, maar dat doet er nou niet toe. Ik weet in ieder geval dat ik daar niet voor deug. Dus dat doe ik ook nooit meer zo. Dat leer je dan wel. En dat is heel nuttig, dus ik ben blij met de ervaring. Maar ik weet dat er heel wat mensen zijn die daar niet de minste moeite mee hebben, hè, Wim de Goeie. Oh. Nou ja, zo kan die wel weer. Ja, want wij zijn wel getuigen van Jehovah. Maar dat wil nog niet zeggen dat we langs de deuren gaan. Maar goed, maar voor sommigen wel. Ik ken mensen die dat makkelijk doen. Die gewoon op straat voorbijgangers aanspreken en zo. En die dat doen met succes en met zegen. Maar vraag het niet voor mij, want ik kan het gewoon niet. En zo zit dat. Dat kun je dan ook leren dus, hè, hoe het niet moet. En dat is, valt binnen het kader dat de Heer alle dingen doet medewerken ten goede. Je leert wat je weg is, je leert ook wat je weg niet is. Dat laatste helpt ook in vele gevallen. Maar hoe dan ook, wij worden vrij van deze oude wereldse beginselen, zwakke beginselen heet het ook, oude beginselen heet het ook, eerste beginselen der wereld heet het zelfs, doordat wij leren te leven uit dat nieuwe verbond. En soms is daar nogal wat geweld, zal ik zeggen, verzoeking, verdrukking voor nodig, benauwdheid, om die dingen te leren. Voor velen van ons geldt dat trouwens. Maar we zouden ons realiseren dat het daarom gaat. In elk geval staat er in het volgende vers... Oh, dat is de moeilijke vers. Nou, vooruit. Daar staat, ik lees alleen de hoofdzin. Daar staat, want God heeft... Staat alleen andersom. God, heeft God. Maar ik lees de hoofdzin en tussenzinnen sla ik over. Kijkt u maar bij uw buurman of buurvrouw... Hoe u dat doet met haakjes enzovoorts in de tekst enzovoorts. Hè? Want God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. Dat is de hoofdzin. Want God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. En dat kon de wet niet doen, staat er in de eerste tussenzin. En in de tweede tussenzin staat dat God dat gedaan heeft via de Heer Jezus Christus. Maar de essentie is... God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. Is al gebeurd. Dat hoeven wij ook niet meer te doen. Wij houden het er dus voor dat wij der zonde gestorven zijn, dat we niet leven in het vlees, want God heeft de zonde veroordeeld door het vlees te veroordelen. We zijn gestorven. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, uiteraard. Wij zouden niet naar het vlees wandelen, en dus onder de heerschappij van zonde of wet of wat het maar was, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken dat des vleeses is, bedenken vleeselijke dingen dus. Maar die naar de geest zijn, bedenken geestelijke dingen. En die geestelijke dingen zijn dus onzienlijke dingen, maar het zijn dingen die ons gegeven zijn in Christus en die ons bekendgemaakt zijn in het woord Gods. Daar leven wij uit. Vanwege die erfenis die ons wacht. Vanwege die heerlijkheid uit vers 18 die aan ons zou geopenbaard worden, was de bedoeling. Zie? Kortom, wij bedenken dat des geestes is. Want vers 6, want het bedenken des vleeses, het vleeselijke, het aardse denken, is de doodstaat. Eigenlijk staat er gewoon, is dood. Het bedenken des vleeses is dood. Dat wil zeggen dat het er niet meer toe doet, dat er geen contact meer is, dat het niks uitwerkt, want dat is wat dood is. Het bedenken des vleeses is dood, maar het bedenken des geestes is leven en vrede. Daarmee leven en gemeenschap. En daarna stellen we vast dat leven en gemeenschap synoniemen zijn. Het is eigenlijk hetzelfde namelijk. En dus wordt het met twee verschillende woorden geleven en vrede. Dat is wat het is. Werkelijk leven. Daarmee ook eeuwig leven uiteraard. Leven zoals het zou moeten zijn. Vers 7. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God. Alleen al het strijden tegen de zonde. Alleen al het proberen te leven onder de wet is vijandschap tegen God. Want God heeft ons van die heerschappij van de zonde en van die van de wet verlost. En het proberen daartegen te strijden is dus handelen tegen wat God in de praktijk tot stand gebracht heeft. Het is vijandschap tegen God. Dat is het verband waarin dit gezegd wordt, toch? Het bedenken des vlees is vijandschap tegen God, want het onderwerpt zich der wet Gods niet en kan dat ook niet. Toen zei je, maar dan kan je toch al licht proberen. En dat schijnt dan christelijk te zijn. Ik wil u zeggen, bij nader inzien is dat uiteraard antichristelijk, hè? Toch? Ja, ik zeg het wat grof, maar dat is toch, hè, als je objectief bent en je niet betrokken voelt en vanaf afstand deze dingen leest, is dat toch zo duidelijk als wat? Daarna komt het dichtbij, want wij zouden ons die dingen aantrekken uiteraard, hè? Goed. Kortom, die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen, ze zijn vijanden van God in de praktijk. En daarna staat er, doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest, omdat de geest Gods immers in u woont. En onze relatie met God is toch gebaseerd op het feit dat we de Heilige Geest hebben ontvangen, toen wij immers uit de geest geboren werden. Toen ontvingen wij dat leven van die geest, en dus de geest. Het ontvangen van de Heilige Geest en wedergeboren worden is heus 100% precies hetzelfde. Wij werden uit de geest geboren, Johannes 3. En dus wat de geest voortbrengt is geest, dus we ontvingen nieuw leven, namelijk Heilige Geest. Een nieuw leven, eeuwig leven, Heilige Geest. En daarop is onze gemeenschap en vrede met God, onze verzoening met God gebaseerd. We hebben zijn leven ontvangen. En dus, gijlieden zijt niet in het vlees, maar in de geest, omdat nu eenmaal de geest Gods in u woont. En indien iemand die geest Gods, maar nou heet die geest van Christus ineens, niet heeft, die komt hem niet toe, precies. En indien Christus, maar het is diezelfde geest natuurlijk, indien Christus in uw lieden is, zo is weliswaar het lichaam dood in relatie tot de zonde, om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. Dat wil zeggen in relatie tot de gerechtigheid. En zoals wij van nature de zonde dienden, want we waren er aan ondergeschikt, zo zouden wij als wedergeboren mensen de gerechtigheid dienen waaraan wij ondergeschikt zijn. Dat is vers 10. En daarna komen die sterke woorden die zeggen, wel nu, als dan Christus opgewekt is van Gods wegen uit de dood en Christus leeft in ons, dan wordt daardoor dus ons dode lichaam alsnog levend gemaakt. Het mag dan een adem vat zijn, zei 2 Korinthe 4. Niettemin, we hebben daarin een schat ontvangen. En dus na de oude mens worden wij geacht dood te zijn, maar omdat dat goddelijke leven in ons is, worden onze lichamen geacht levend te zijn. Want er is leven in. Niet dat natuurlijke adamitische leven, maar het leven van Christus, daar gaat het om. En dat staat er dus ook. Maar er staat ook meteen dat wij op grond daarvan schuldenaars zijn, dat wil zeggen moreel verplicht, vers 12, om niet dat vlees te dienen, maar om naar de geest te leven, de geest te dienen. Want ons lichaam is het werktuig van dat wat daarin woont, maar nu de geest Gods dan wel gewoon Christus in ons woont, zou ons lichaam een werktuig zijn van Christus. En dat is waar het werkelijk om gaat. En het zonder probleem is geen probleem, speelt daarin geen rol van enige betekenis. We zouden dat lichaam als instrument aan hem ter beschikking stellen. Dan zijn wij levend. Doen we dat niet, dan blijft over die oude mens en al wat daarin woont van nature, en dan ben je in de praktijk nog steeds dood. Toch? Dus als het gaat om praktisch leven, praktisch levend voor God, kan het alleen doordat wij de gerechtigheid, dan wel de wet van de geest des levens in Christus Jezus uit vers 2 dienen. Kortom, onze levens zouden geleid worden. Vers 14 gaat daar wat snel overheen, omdat ik daar heel regelmatig over spreek. Onze levens zouden geleid worden, staat er, door de geest. En daarna staat er ook bij waar dat toe leidt. Helaas, verkeerd vertaald, want er staat, zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, zijn kinderen Gods. Maar dat is een misverstand. Het had moeten zijn zonen Gods, want dat staat er. De vertalers van de Statenvertaling hebben het onderscheid niet gemaakt. Misschien niet gekend, dat weet ik niet. Het onderscheid niet gekend of gemaakt tussen kind en zoon. Maar er is een groot verschil toe tussen, want een kind is onvolwassen, onmondig, heet het ook letterlijk zelfs in het Grieks, bij gelegenheid. En een zoon is per definitie een volwassen man. En daarmee erfgenaam. En het woord erfgenaam komt ook prompt naar voren in de volgende verse. Het is gewoon hetzelfde als een zoon eigenlijk. Maar zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, die zijn zonen Gods. En daar komt nu de nadruk op te liggen. Daarheen zijn wij namelijk onderweg. Wij als kinderen Gods, wij zijn kinderen Gods, officieel. Zolang wij in het lichaam zijn, zeggen de volgende versen ook. Maar wij zijn onderweg naar onze aanstelling in het erfrecht. Dat wil zeggen onze aanstelling tot zoon als erfgenamen. Wij zijn onderweg naar volwassenheid. En wij worden daarheen geleid door de geest. Vandaar dat je in Efeze 1, vers 12, 13, 14 of zo, leest over de geest die het onderpand is, de garantie, van de toekomende erfenis of zoiets. Heb je dat? De geest die het onderpand is van een erfenis. Hoezo is die geest onderpand van die erfenis? Wel, de geest leidt ons naar die erfenis. En daar ontlenen wij ook onze zekerheid aan. De geest doet dat. Voor zover wij door de geest Gods geleid worden, worden wij niet geleid om allerlei of door allerlei obstakels heen in ons natuurlijke leven hier op aarde. Hoewel je het best zou kunnen doen bij gelegenheid, maar dat is niet het doel. Wat de geest doet is ons brengen naar onze zoonstelling. Hij onderwijst ons. De geest gewoon spreekt tot ons. Leert ons het een en ander. De geest is diezelfde geest waardoor het woord van God werd begeesterd en voortgebracht. En het is diezelfde geest in ons die ons inwijdt in het woord Gods. Die ons, dat zegt ook 1 Korinthe is het geloof ik. Die zegt, we hebben de geest ontvangen, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Opdat wij zouden weten. Want de geest, zei de Heer Jezus op voorhand, zal u in heel de waarheid, uw woord is de waarheid, zei hij twee hoofdstukken verder, of zo. De geest zal ons in heel de waarheid leiden. En daarna weer de natuurlijke mens begrijpt, grijpt, vangt, ontvangt niet de dingen die des geestes God zijn, want ze zijn een dwaasheid. Maar de geestelijke mens ontvangt deze dingen. Want de geest leidt ons daarin, voedt ons op, leert ons dingen verstaan, ook in de praktijk, geeft ons ook die bevinding, beleving, want het is echt niet onbijbels hoor, maar brengt ons die ervaring waardoor wij opwassen en leren onderscheid te maken tussen dingen die werkelijk van belang zijn en dingen die werkelijk van geen belang zijn enzovoorts. Leert ons voortaan een betere keuze te maken als wij het even verkeerd gedaan hebben, zal ik maar zeggen. Het veronderstelt alleen van onze kant eerlijkheid naar de Heer toe en de bereidheid om geleid te worden. Dat heet leidzaamheid. Zoveel als het door de geest gaat. Dat wil zeggen niet door de zonde, niet door de wet, hoofdstuk 6 en 7, maar door de geest Gods geleid worden. Die zijn, of worden, want het is hetzelfde, zonen Gods, want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, geest der slavernij, wederom tot vrezen, onder de wet dus, maar gij hebt ontvangen de geest der zoonstelling, en niet aanneming tot kinderen, want het hele begrip komt in de Bijbel niet voor, hè. Komt niet voor, aanneming tot kinderen bestaat helemaal niet. Het is punt 1, niet aanneming, maar aanstelling. Een these is toch een stelling? Nou, dat woord staat er. Aanstelling, en het is niet kinderen, maar zonen. En het is bovendien één woord in het Grieks, dus ik lees altijd gewoon zoonstelling, want dat lijkt me de goede vertaling te zijn. Bovendien gaat het niet om dat men een kind van God wordt, het gaat erom dat die kinderen Gods ook daadwerkelijk tot zonen Gods zouden worden gesteld. En u weet dat daarover altijd de discussie was, hele boek Genesis door. Er waren altijd kinderen, maar werden zij ook tot zonen gesteld? Dat is de vraag. Zo ja, en waarom niet? Hè? In het geval van Jacob en Esau, dat kent u allemaal. We hebben het er ook heel vaak over natuurlijk. Omdat het begint zo heel de Bijbel door toegepast wordt. Esau mag dan een kind van Isaac en Rebecca geweest zijn, maar hij werd niet tot zoon gesteld. Want dat gebeurde met zijn jongere broer, Jacob. Heb je dat nog? Dat is wat zoonstelling is. En dus, we hebben ontvangen de Heilige Geest die hier genoemd wordt, de geest der zoonstelling. En ja, de vraag is natuurlijk, waarom wordt die geest zo genoemd? En het antwoord stond natuurlijk al in het voorgaande vers. De geest leidt ons naar die zoonstelling. En dan weer de vraag, naar aanleiding van vers 28. We weten dat degenen die God liefhebben alle dingen medewerken ten goede. Wat is het goede? En het enige goede antwoord in één woord is zo'n stelling. Nou ja, het komt overeen met dat wij het beeld van God zoon gelijkvormig zouden worden. Dus vers 29. Want daar gaat het natuurlijk om. Maar het heet veel korter, met één woord, zo'n stelling. Daar brengt die geest ons toe. We ontvangen de geest der zoonstelling. De geest die het onderpand is van onze toekomende erfenis. Want als je tot zoon gesteld wordt, krijg je dus de erfenis. Het gaat over eerst geboorterecht namelijk, hè. Zoonstelling is het ontvangen van eerst geboorterecht. Gij hebt ontvangen de geest der zoonstelling, door welke wij roepen Abba in het Hebreeuws en Vader in het Grieks. En dat maakt het de hele uitdrukking, zoonstelling, tot een volstrekt Bijbelse term. Namelijk een die in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament een rol speelt. Vandaar dat Hebreeuws erbij. Abba. Bovendien wil het ook nog zeggen, maar ik zeg dat in het voorbijgaan, het wil natuurlijk ook nog zeggen dat eerst geboorterecht, namelijk die zoonstelling van de gemeente, wel degelijk in het Hebreeuwse Oude Testament werd aangekondigd, want het is absoluut helemaal niks anders dan datzelfde eerst geboorterecht dat God beloofde aan Abraham, Isaac, Jacob en Jozef. En om de laatste gaat het in het bijzonder. Jozef die het eerst geboorterecht kreeg onder de stammen van Israël. En in ieder geval die het eerst geboorterecht kreeg boven de stam van Juda. En van de gemeente staat, met name in dit hoofdstuk, dat wij eerst geboorterecht zoonschap erven boven Juda. Boven het Joodse volk. Maar er was in het Oude Testament al iemand die eerst geboorterecht aan wie eerst geboorterecht beloofd werd boven Juda. En dat was Jozef, dan wel zijn zoon uiteraard, Efraïm. Hebben we die nog? Met andere woorden, die lijn naar dat eerst geboorterecht van u en mij, zelfs boven het Joodse volk, is een lijn die vanuit het Oude Testament getrokken wordt. En daarom onvermijdelijk Abba. En dan alsnog in het Grieks, in nieuwe talen, in de nieuwe taal. Vader. Maar goed, dat is een zijlijn. Maar die lijn wordt hier geïntroduceerd omdat die daarna in hoofdstuk 9 tot en met 11 verder ontwikkeld wordt. Maar daar hebben we het vandaag niet over. In elk geval vers 16 en 17 zeggen dat wij nu kinderen God zijn. Dat is wel goed vertaald, kinderen. In vers 16 en 17. En als wij kinderen God zijn, dan zijn we dus erfgenamen van God. En dus geroepen om tot zonen gesteld te worden. En dat is precies wat we op andere plaatsen lezen. Bijvoorbeeld in Efeze hoofdstuk 1. Want daar staat dat een van die zegeningen die we hebben ontvangen in Christus is dat wij in hem tevoren verordineerd zijn tot zoonstelling. Want als Christus bestemd was om tot zoon eerst geborene te worden aangesteld en wij hebben deel aan Christus, dan is logischerwijze ook waar dat ook wij van tevoren verordineerd zijn tot zoonstelling samen met Christus. En wat lezen wij hier? Vers 17 van Romeinen 8. Indien wij kinderen van God zijn, zo zijn wij dus ook erfgenamen van God en dus mede-erfgenamen van of met Christus. En zo is het precies. Want die situatie, de roeping van de gemeente, wordt over het algemeen zwaar onderschat. Waar het over gaat namelijk, is dat in het Oude Testament die komst van de Messias werd aangekondigd, die zijn koninkrijk zou oprichten, maar tegelijkertijd wordt aangekondigd dat hij niet maar één persoon is, maar dat hij de eersteling is onder gelijken. Dat wil zeggen, hij staat aan het hoofd van een hele categorie, een volk zeg maar van mijn part, dat in zijn eerstgeboorterecht zou delen. De Messias zou komen met zijn vele tienduizenden engelen. Of met zijn heiligen. Of hij komt met zijn dienstknechten, want zo staat het er bij gelegenheid ook nog. Er wordt altijd iets bijgezegd, hij komt nooit alleen. En als hij komt, is het terstond met hem een leger van hemelse heerlegers prijzende God enzovoort. Want het loopt weer tegen kerstfeest, kan je het weer zeggen. uit Lucas 2, maar het is de gemeente. Want waar het over gaat, is dat wij kinderen God zijn, daarmee erfgenamen van God, maar bovendien eerstelingen, en dus samen met Christus geroepen tot eerst geboorterecht. Ik kan ook niet missen, mijn Bijbel zegt het ook, bij andere, ook op andere plaatsen, zwart op wit. Als je leest in Openbaring, dan lees je zelfs dat de Heer zegt dat wat hij van zijn vader heeft ontvangen, namelijk een troon en een ijzeren roede om de heidenen te hoeden, dat hij dat geeft aan de zijnen, aan degenen die geloven en overwinnen enzovoorts. Dat staat in een van die brieven, in Openbaring 2 is het geloof ik nog net, maar die kunt u toch wel terugvinden. Hè? Gelijk als ik van mijn vader ontvangen heb, geef ik ook u. Kortom, de Heer Jezus Christus maakt ons deelgenoten van zijn erfenis. Dat is waar het over gaat. En Christus is eerst geborene en je kunt zeggen, en hij staat boven ons. Dat is ook nog waar, maar het neemt niet weg dat ook waar is, dat wij samen met hem delen in zijn eerstgeboorterecht. Dat er verschil is tussen hem en ons, dat lijkt me een duidelijke zaak, dat leert de Bijbel ook duidelijk. Maar naar buiten toe, of eigenlijk verder naar beneden toe, worden gemeente en Christus als één geheel beschouwd. En dat leer je ook in de brieven, want er staat toch, wij zijn één plant met hem. Of er staat toch dat wij leden zijn van zijn lichaam. Of er staat toch dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. En er staat toch dat als hij geopenbaard zal worden, zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En dus verwachten wij de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Maar het is ook onze heerlijkheid. En daarom verwachten we die ook in de eerste plaats. En dat is wat hier uiteengezet wordt. En dan ga ik dus weer naar vers 29... Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren verordineerd tot zoonstelling, heet het in Efeze 1. Ik geloof vers 5. In welke wij ook tevoren verordineerd zijn tot aanstelling tot zonen, staat er. En hier staat precies hetzelfde. Tevoren verordineerd, maar nu niet zoonstelling, want die term was al gebruikt in vers 15 en in vers 23... En nu heet het, tevoren verordineerd het beeld van Gods Zoon gelijkvormig te worden. Wij zouden veranderd worden naar zijn beeld. Dat wil zeggen, naarmate het leven van Christus in ons gestalte heeft gekregen, en het wordt niet beoordeeld door onze tijdgenoten, maar door de Heer zelf. Naarmate het leven van Christus in ons vorm gekregen heeft, naar die mate zouden wij ook delen in de erfenis. En hij zelf zou ons daarheen leiden. En voor zover de kracht nodig is om daar te komen, zou hij die kracht geven. Dat is de kracht van zijn genade, die ons genoeg zou zijn, enzovoorts. Kortom, het is de geest die ons zou leiden naar onze zoonstelling, de geest die dus het onderpand is van de toekomende erfenis. En er staat er, vers 29, einde van het vers, opdat hij de eerstgeborene zij onder, en u weet wat ik altijd zeg bij het woord onder, hè? Het betekent samen met. Onder is niet goed vertaald, het is een keuze die men maakt, we hebben daar geen goede uitdrukking voor, maar het betekent niet maar te midden van, maar betekent behoren tot en dus samen met als één geheel. Dat is onder. Opdat hij de eerstgeborene zei, en als je blind vertaalt met alleen een woordenboek, vertaal je blind met in, want dat woord is het. Opdat hij de eerstgeborene zei in vele broederen. Daarna zeg ik, en of wij nou in hem zijn of hij in ons, maakt in de praktijk geen verschil. Dat is alleen een kwestie van benadering. Maar het is hetzelfde. Opdat hij de eerstgeborene zij samen met vele broederen. En als zoon betekent erfgenaam, betekent broer dus mede-erfgenaam. En dat is ook zo, dat is de betekenis. Opdat hij de eerstgeborene zij samen met vele broederen erfgenamen. En dus met, samen met eerstgeborenen, want daar komt het op neer. Daarom heet de gemeente in Hebreeën 12 dus ook inderdaad een gemeente van eerstgeborenen. Zoek hem maar op. We zijn toegevoegd. De algemene vergadering, de gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Er is niet maar één eerstgeborene, maar er is een heel volk van eerstgeborenen. Is dat vreemd? Nee, dat is niet vreemd, want zo wordt Israël in het Oude Testament ook al beschreven. Als één geheel, als één zoon, dan wel als één volk van priesters en koningen, dan wel als één volk van eerstgeborenen. Maar wij zijn daaruit weer eerstgeborenen. En daarop berust ook onze hemelse positie overigens. Maar goed, daar wilde ik het niet over hebben. Maar het gaat erom dat wij deel zouden hebben aan de heerlijkheid van Christus waartoe wij bereid worden. En zo eindigt deze verse ook. Opdat hij de eerstgeborene zij samen met vele broederen en die hij tevoren verordineerd heeft tot zo'n stelling. Heeft hij ook geroepen, dat is een ander woord namelijk voor hetzelfde. Want we zijn geroepen om tot zonen te worden gesteld. Roeping tot zoonschap. En die hij geroepen heeft, heeft hij ook gerechtvaardigd. Dat is niet helemaal een ander woord voor hetzelfde, maar het loopt wel parallel. Want het idee is gewoon dat al deze termen die hier genoemd worden, in losse zinnetjes die op elkaar volgen, dat al die termen op ons van toepassing zijn. Namelijk, wij zijn tevoren gekend, wij zijn tevoren verordineerd tot zo'n stelling, wij zijn geroepen, wij zijn gerechtvaardigd en wij zijn verheerlijkt. Hoort allemaal bij elkaar. En vraag het maar aan een Jood wat een rechtvaardig is, een tzaddik. Dat weet hij precies. De tzaddikim, dat zijn de hoogste Joodse leidslieden. Degene met de hoogste geestelijke positie worden aangeduid als de tzaddikim. In werkelijkheid, wij zijn dat. Ze hebben de idee ontleend aan het Oude Testament, eventueel toegepast op de raad van oudsten uit Israël. In werkelijkheid slaan die uitdrukkingen in het Oude Testament simpelweg op de gemeente die geacht wordt deel te hebben aan Israël, maar bovendien eerst geboorterecht daaruit te hebben. En dus te behoren tot de koninklijke familie, te behoren tot de huishouding van Christus, van de Messias. En daarmee hebben wij deel aan het eerstgeboorterecht van de Messias, zo is dat. Het heet eventueel zelfs het huis van de hoge priester. En weer een andere oudtestamentische beeldspraak. En daarna sla ik even een paar bladzijden om, want in Hebreeën vinden we dezezelfde waarheid ook tamelijk uitgebreid terug. Waar eerst gesproken wordt over zijn dood en opstanding in vers 9 en 10. Hebreeën 2, vers 9 en 10. En dan lees ik vers 10. Want de betaamde hem, de God, om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele zonen, helaas weer vertaald met kinderen, maar vooruit, dat hij vele zonen tot heerlijkheid leidende, maakt verder weinig uit, want de uitdrukking tot heerlijkheid leidende impliceert dat die kinderen tot zoonschap geleid worden. Dus hoe je het ook vertaalt, maakt dan weinig meer uit. Maar voor zover ik weet is het dat hij vele zonen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman van hun zaligheid doorleiden zou heiligen. Namelijk in dit geval dwars door de dood heen. Maar er staat dus impliciet dat God niet maar één tot heerlijkheid leidde, namelijk die overste leidsman, namelijk Christus zelf, maar dat het de bedoeling was dat hij een hele verzameling zonen zou stellen. Dat een heel volk als het ware tot heerlijkheid geleid zou worden en de Heer Jezus Christus is de eerste daarvan. En dat is volledig compleet, want Christus is het hoofd van de gemeente, maar tegelijkertijd maakt hij deel uit van de gemeente, want hij is ook lid van die ene gemeente, de Una Sancta, de ene algemene christelijke kerk. Bij nader inzien, hij was het eerste lid. En wij zijn allen aan hem toegevoegd. Maar wij zijn leden van het lichaam en het hoofd is uiteraard ook lid van het lichaam. en wel in de eerste plaats. Maar het blijft één lichaam en dus één volk eventueel. En hier gaat het dus ook om vele zonen die tot heerlijkheid geleid zouden worden. En daarna weer vers 11, want zowel hij die heiligt als zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. Om welke reden, om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen, reeds in oud-testamentische uitspraken. En daar ging het om in Romeinen 8 dus ook. Hij zal de eerstgeborene zijn onder vele broederen, zegt Romeinen 8. Hebreeën zegt, hij was de eerste, de overste leidsman en via hem werden de anderen tot heerlijkheid geleid. En hij noemt hen broeders. Waar dan? Nou, bijvoorbeeld in Psalm 22, als daar staat, ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen, zodat je meteen weet dat het tegenwoordige werk van Christus ook zo geformuleerd kan worden. Hij verkondigt de lof, de eer, de naam Gods aan de gemeente. Niet aan de wereld, aan zijn broederen, aan de gemeente. Zie? En waarom worden die dingen verkondigd? Waarom wordt überhaupt iets bekendgemaakt? Opdat men ervan zou leren. En het woord Gods wordt ons onderwezen opdat wij ervan zouden leren. Natuurlijk, dat begint altijd met de theorie. Natuurlijk. Maar daar gaat het niet om uiteraard. Het gaat erom dat deze dingen praktische waarheid in onze levens zouden worden. En dat we ons bewust zouden zijn wie wij zijn en waarheen wij onderweg zijn. En de vraag is dus niet uiteindelijk of wij dat doel ooit zullen bereiken. Want het hele punt is dat waar wij onze levens aan de Heer ter beschikking stellen, zullen wij het doel dat Hij zich met onze levens gesteld heeft, bereiken. En ik denk niet dat je daarna nog af hoeft te vragen of het wel waar is dat alle dingen medewerken ten goede. Maar het hele punt is dat wij niet bepalen wat dat goede is. Hij heeft dat bepaald. Zie? En daar brengt Hij ons. En als u wilt beleven in de praktijk van uw leven dat de dingen medewerken ten goede, dan kan dat alleen door uw lichaam te stellen tot levend, heilig, God en welbehagelijk offer. Door te leren wat uw bestemming is. Dat wil zeggen, doordat wij ons bewust zijn waarheen wij onderweg zijn. Als we dat geleerd hebben, voor zover dat mogelijk is, maar het kan in hoge mate natuurlijk. Als we ons dat bewust zijn, dan zullen wij ook zien, maar daar is tijd voor nodig uiteraard, dat Hij alle dingen doet medewerken ten goede. Heb je dat? Daarna nog weer terug naar vers 28 van Romeinen 8. Wij weten dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede. Jazeker, want daar waar wij de Heer liefhebben, heeft dat tot gevolg dat wij onze lichamen, onze levens dus aan Hem ter beschikking stellen. En in de praktijk van ons leven Hem dienen. Zie? En dus zoeken de dingen die boven zijn en hoe het allemaal maar eten mag. En niet bedenken de dingen des vleeses enzovoorts. Daar hebben wij Hem in de praktijk lief. Want ik blijf herhalen dat dit meest gangbare woord voor liefde in de Bijbel een zeer praktisch woord is. Het is niet het minst grijpbare, het is niet het hoogst abstracte, helemaal niet. Het is het meest concrete. Dat begrip van in Philadelphia enzovoort, u weet wel, broederliefde, dat woord voor liefde, dat is emotioneel. Dat heeft rechtstreeks te maken met ervaring, beleving en dat is het dan. Zie? Maar dit woord agape, wat hier gebruikt wordt, in het Hebreeuws is eigenlijk hetzelfde, ahave, dat woord is een heel praktisch woord. Men zegt, het is de hoogste liefde die er is. Ze zeggen, ja, dat is ook zo. Omdat het tastbaar is, omdat het concreet is. Het liefhebben van de Heer is het dienen van de Heer. U weet toch wat de Heer aan Petrus vroeg? Heb jij mij lief? En Petrus zei 3 keer ja, of zoiets. Hij was ook een beetje embarrassed, denk ik altijd, met die vragen, zo hoorden het ook. Maar hij zegt, Heer, u weet dat ik u lief heb. En wat zei de Heer? Nou, hij gaf hem meteen een opdracht. Als je me lief hebt, dan ga je me dienen. Dus, weid mijn schapen, hoed mijn lammeren of wat in mij zij. tot drie keer toe. Hebt u de Heer lief? Wel, dien hem dan. Ga uit buiten de legerplaats. Draag met hem schande. Want dat is smaadheid dus, hè? Want dat is wat er over staat. En stel uw lichaam en hem ter beschikking. Niet met een vroom praatje, want het gaat niet over vromigheid of praatjes. Het gaat om, en zelfs niet over gevoel, het gaat om een concrete zaak. Zie? Dat is wat men zou doen. Want dan heeft men de Heer lief. Maar die praktische dienst die daar het gevolg van is, is altijd gericht op die aanstelling tot zonen, de uiteindelijke bestemming van de gemeente in het algemeen en van uzelf in het bijzonder, uiteraard. En daarmee is het verhaal rond. Hem liefhebben. Je bewust zijn van wat hij ons gegeven heeft, wat hij voor ons bepaald heeft, welke bestemming hij voor ons heeft, waartoe hij ons tevoren verordineerd heeft. En daarnaar uitzien, daarnaar toeleven, dan dienen we hem, dan hebben we hem lief. En hebben we dus in de praktijk deel aan zijn roeping. Het laatste deel van het vers. Degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Leuk hè, het was niet ons voornemen. Het was zijn voornemen. Het was niet ons plan, het was zijn plan. En zijn plan is om alle gelovigen, sinds de opstanding en verwerping van Christus in deze wereld, om al die gelovigen te verzamelen tot één volk van eerstelingen voor zijn naam. En hij promoveert hen naar de hemel en geeft hen daar een erfenis over hemel en aarde dus. Dat is zijn voornemen. En de mate waarin u of ik daar een positie in heeft in de praktijk, wordt bepaald door de mate waarin wij nu onze positie innemen. Vergis u niet. Evangelisch denken heeft veelal tot gevolg gehad, dat als je maar eenmaal die ene stap tot Jezus gedaan had, dan was alles goed en dan was je veilig voor en behouden voor tijd en eeuwigheid. Ik kwam allemaal dik voor elkaar, dan was je er al. En ik ontken dat niet, maar het is de lage norm. Inderdaad, dan heb je eeuwig leven. Nou en? De vraag is wat je ermee doet. En dat is ook wat de Heer van ons vraagt. Wat doe je ermee? Hier is dat leven, nou en? En u hebt het niet op de jongste dag pas gekregen of in de opstanding, maar nu reeds. Terwijl je nog bent in het vlees enzovoort en in dit lichaam. En de consequentie daarvan is dat wij nu zouden leven zoals de bedoeling was met heel de schepping, namelijk tot eer van God. Dat is via zondeval en allerlei andere toestanden, is daar de klad ingekomen om het populair te zeggen en onnauwkeurig aan het eind van de dag. Maar het gaat erom dat wij door wedergeboorte alsnog bekwaam zijn gemaakt om God te dienen en te leven tot eer van zijn naam. Dat zouden we ermee doen. En omdat wij, maar dat is toeval, omdat wij eerstelingen zijn, omdat wij nou eenmaal geboren zijn in deze tijd na de opstanding van Christus en in afwachting van zijn wederkomst, daardoor hebben wij nou ineens deel aan deze hoge hemelse roeping. Dat is waar, daar hebt u niet voor gekozen, dat is nou eenmaal zo. Maar het is wel Gods voornemen. Nou ja, een Israëliet of een Jood wordt geboren als Jood en het was ook zijn voornemen, niet, het was ook toeval, daar kon hij ook niks aan doen. Toch? Zo is het toch met de mens, dat is het algemeen zo. Ik weet wel dat het een soort vloek is voor velen, maar ik geloof in toeval, want de Bijbel leert dat, hè. Toeval, ja, zeker wel, de Bijbel leert dat, dat bestaat natuurlijk, natuurlijk bestaat dat. Het aardige is dat we in hoge mate daaraan kunnen ontkomen, doordat we ons overgeven aan die Heer die voor ons zou zorgen. Maar niet in de zin van dat hij ons op aangename wijze door het leven zou leiden, maar in de zin van dat hij ons op wat voor wijze dan ook, aangenaam of niet, ons zou leiden naar die erfenis die hij voor ons bepaald heeft. En hoe dat precies is, weet ik niet, maar wel weet ik dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En meer kan ik daar ook niet over zeggen. Ik bedoel, wij vertrouwen op de Heer en vertrouwen erop dat het beste nog komt en dat de positie die hij voor ons bestemd is, heeft veruitstijgt boven al wat wij bidden of denken en boven al wat in ons hart zou kunnen opklimmen, want zo staat het zwart op wit in mijn Bijbel in dat verband. Daarheen leidt hij ons en daartoe zou hij alle dingen doen medewerkend ten goede. Maar de conditie, de voorwaarde om zo te zeggen, is inderdaad dat wij hem lief hebben en dus hem dienen en daardoor in de praktijk deel hebben, in de praktijk deel hebben aan deze hemelse roeping. Zullen we danken? Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat we het mogen zien als een voorrecht dat wij onze lichamen die van nature dood zijn en verkocht onder de zonde, dat we niettemin diezelfde zwakke lichaam in alle opzichten aan u ter beschikking mogen stellen, omdat u die lichamen levend gemaakt hebt. We zeggen u dank dat u ons deelgenoot gemaakt hebt van het leven van de laatste Adam en ons daarmee ontrukt hebt aan deze oude schepping en de ijdelheid, de ledigheid daarvan, en ons deelgenoot gemaakt hebt van Christus, ons geroepen hebt tot eerstelingen van een nieuwe schepping en ons bekwaam gemaakt hebt dus om u te dienen, zelfs als eerstelingen. Wij danken u daarom voor die hoge roeping die daardoor ons deel geworden is. En dat we met alle vrijmoedigheid onze vernieuwde levens aan u ter beschikking mogen stellen, opdat uw leven in ons gestalte zou krijgen. Opdat ook onze wandel, zelfs nog in dit fysieke lichaam, omdat die wandel zou blijken te zijn tot eer van uw naam. Wij danken u daarom dat we ons in alle vrijmoedigheid mogen overgeven aan uw oproep, aan uw woord en aan uw beloften, opdat dit goede werk dat u aan ons begonnen hebt toen wij tot geloof kwamen, aan ons volbracht, voleindigd zal worden en wij ook in de dag van Christus zullen delen in die heerlijkheid van onze heiland zelf. Wij danken u te mogen leven uit genade. Wij danken u ons bewust te mogen zijn dat in die natuurlijke, in die oude mens geen goed woont. Maar bovendien dat we mogen weten dat u dat goede, uw leven, uw goddelijke natuur daarin hebt willen plaatsen uit de rijkdom van uw genade. Omdat we alsnog bekwaam zouden zijn om u te dienen. Wij danken u dat we ons dat onder alle omstandigheden bewust mogen zijn. Dat u ons verlost hebt uit alles wat de wereld beheerst. Waardoor wij weliswaar apart zijn komen te staan, maar tegelijkertijd waardoor wij dus geheiligd zijn geworden, opdat wij buiten de legerplaats uw heerlijkheid zouden aanschouwen, opdat we afgezonderd van een ijdele, ledige wereld zouden leven tot eer van uw naam. Opdat wij die lege handen hadden, onze handen zouden laten vullen door u en onze levens praktische zin en inhoud zou geven. Wij danken u daarom dat we hier mochten zijn en ons daarmee mochten bezighouden. Mochten stilstaan bij de essentie van onze zaligheid. Dat wij weliswaar naar de uitwendige mens nog steeds zondaren zijn en onderworpen aan het verderf. Maar dat we niettemin mogen weten dat onze inwendige mens door u vernieuwd zou worden van dag tot dag. Dat we zouden opwassen tot mannelijke rijpheid en meer onze hoop ook voor de praktijk zouden stellen op die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Op grond van uw woord en beloften vragen wij u dan, wees u ons nabij, voltooi dit goede werk aan ons, verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.